Ik was een tijdje geleden aan het nadenken over wat ik mocht gaan brengen vandaag. En rust kwam heel erg op mijn hart. Waarom? Er is zoveel onrust. Dat was eigenlijk de reden waarom ik het over rust wou gaan hebben. Het is zelfs, ik weet niet om het nog even in het Gronings te beginnen, P.R. Rinus. Pedalemmer en Roy Rinus, die schreven in 1982 een lied. En die noemden zij een protestsong tegen de haastige wereld. Dat werd gehaktbal met rode kool. Dat ga ik nu niet zingen voor jullie. Maar dat is, om maar even aan te geven. Onrust, haast, druk, stress. In mijn werk, als ik cursisten begroet. Dan stel ik ze heel vaak de vraag helemaal aan het begin van een sessie. Hoe is het? En dan krijg ik, goed, prima, ja, zo'n gangetje, stabiel. Dan zeg ik altijd op de IC, ik kan het ook stabiel zijn, maar dan ben je ook niet per se blij, zeg maar. Maar heel vaak ook met zo'n verontschuldigende ondertoon. Ja, prima, goed. Dan vraag ik een beetje door. En dan vraag ik of mensen ook nog belangrijke dingen hebben gedaan. Ik zie ze vaak 6 weken. Dus heb je nog wat belangrijks gedaan afgelopen week? Nou, en dan gaat die los hoor. Dan gaat die los. Dan hebben ze belangrijke dingen gedaan. Want ze hebben hun planning gehad. En de baas is blij. En er zijn minder mensen ziek geworden. En allemaal werkgerelateerde dingen krijg ik dan te horen die heel belangrijk zijn. En dan stel ik nog een extra vraag. Of ze ook nog echt belangrijke dingen hebben gedaan. En dan gaan die gezichten wat fronsen. Wat bedoelt hij dan? Echt belangrijk? Dan zeg ik, ja, echt belangrijke dingen. Hoeveel tijd heb je besteed aan je gezin? Aan je hobby? Aan mensen om je heen? Hoe heb je je tijd ingedeeld? En heel vaak krijg ik dan te horen dat dat op zijn zachtst gezegd niet optimaal is geweest. En af en toe krijg ik zelfs te horen dat het niet gebeurd is in een week. We kunnen ons zo verliezen in werk en in drukte en in weet ik veel. En dan verliezen, uit het oog verliezen. Waar het echt om gaat. En dat heeft volgens mij alles te maken met rust. Zelfs als ik hier na de dienst soms even naklets met een kop koffie. Zeg ik, hoe is het? Oh, lekker druk. Lekker bezig. Met werk. Met kerk. Met soms best belangrijke dingen. Maar pas op. Waar verlies je jezelf in? Wij zijn toch, tenminste dat dacht ik, gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest. Maar hoe vaak zijn we dan niet gericht op series kijken, uitgaan, werken, winkelen? Netwerken? Of zijn we echt gericht op de grote boodschap? Of zeg ik nou iets heel lelijks, jongens? Het wordt wel een beetje heel stil nou, hè? Ja. Maar het is best een serieuze vraag. Kun je voor jezelf, als je nou even naar de afgelopen week terugkijkt, hoeveel uren ben jij bezig geweest met de grote opdracht? Of kwartieren. Of minuten. Of zijn we een beetje druk? Sorry. Niet aan toegekomen. Kijk nou eens naar een relatie. Als je een relatie mag hebben. En hoeveel tijd moet je dan met elkaar doorbrengen? Echte tijd, hè? Niet de hectiek van elke dag, maar echte tijd. Ik heb ooit een psycholoog horen zeggen, als een half uur per week echte 1-op-1 tijd niet lukt, dan heb je echt een probleem. Een half uur per week. Ik hoop dat het iets meer is. Hoeveel tijd neem je eigenlijk? Misschien heb je dat verhaal wel eens gehoord wat in Matthäus en Lucas stond. Wat is echt belangrijk? De koning nodigde mensen uit voor het feest en ze hadden het te druk. Ze hadden land gekocht, er ging iemand trouwen, ze hadden een erfenis, ze hadden het te druk. Met goede dingen. Maar uiteindelijk waren ze niet meer welkom op het feest. Misschien ga ik een beetje snel. Misschien ben ik ook een beetje rigoureus. Dus even iets anders. Hebt u dat ook wel eens? Dat je een situatie hebt gehad waarbij je gewoon haast moest maken, waarvan je nu nog steeds weet, het was maar goed dat ik toen even haast maakte. Heb je dat? Jawel? Ik ook. Ik heb een van de dingen waar ik bij aangesloten ben, dat is Hartslag Nu. Ken je Hartslag Nu? Reanimatienetwerk? Op het moment dat er ergens een reanimatie is, dan wordt er een bericht uitgedaan. En dan gaan er allemaal mensen heel snel naar het slachtoffer toe. En even later komt Daniel dan ook. Heel goed, hè? Maar als er wat aan de hand is, dan worden we geactiveerd. Het liefst binnen 6 minuten. En even voor jullie beeld. Als ik zo'n berichtje krijg, dan klinkt dat ongeveer zo. Ik zal even kijken of dat werkt hier. Rot geluid, hè? Best wel een rot geluid. Maar als dit geluidje gaat, dan roep ik naar Marleen, heel hard, reanimatie. Dan schiet ik in mijn schoenen, grijp ik mijn sleutels en dan maak ik dat ik bij de auto kom. En dan ga ik veilig, maar ook zo snel mogelijk, naar de plek van bestemming. De bedoeling is dat we binnen 6 minuten zorgen dat er weer circulatie op gang komt. Want dan heb je de grootste kans op overleven. Nou, lieve mensen, als er zoveel haast geboden is en ik krijg zo'n berichtje, ook mijn kinderen weten, dan is papa even naar iemand die een beetje ziek is. En we gaan handelen. Soms zijn er al mensen, soms kan ik wel wat doen, maar er wordt gehandeld. En toen ik over dit onderwerp aan het nadenken was, trof het mij in het verhaal van Marcus over het dochtertje van Jairus, dat Jezus dat heel anders doet. Jezus doet het echt heel anders. Hij had ook geen mobiele telefoon, er was ook geen Hartslag Nu. Maar Jairus liet zich wel horen. Jairus liet zich horen. Ik wil met jullie lezen in Marcus 5... vanaf vers 21. En ik lees deze keer uit de Bijbel in gewone taal, omdat die zo heerlijk toegankelijk leesbaar is. Marcus 5 vanaf vers 21. Jairus komt bij Jezus. Jezus en zijn leerlingen gingen weer met de boot naar de overkant van het meer. Daar kwam een grote groep mensen naar Jezus toe en er kwam ook een man die Jairus heette. Hij was een leider van de synagoge. Jairus zag Jezus en hij knielde voor hem. Hij zei tegen Jezus, luister alstublieft naar mij, mijn dochter gaat dood. Kom alstublieft mee en leg uw handen op haar hoofd, dan zal ze beter worden en blijven leven. En toen ging Jezus met Jairus mee. 112 gebeld, de eerste hulpverleners zijn onderweg. Jezus krijgt een hele dringende vraag. Het meisje is nog niet overleden, maar alles en iedereen weet, als we nu niet gaan handelen, als er nu niet wat gebeurt, dan zal ze overlijden. Deze Jairus, een leider van de synagoge, heeft een hoge functie en hij is radeloos. Ik heb mij afgevraagd, maar hoe wist hij eigenlijk van Jezus' daden? Nou, in Matthäus 4 staat dat Jezus zich gevestigd had, is gaan wonen in Capernaum. En waarschijnlijk is dat al gebeurd voor deze gebeurtenis. Dus hij wist ervan. Hij had gehoord van Jezus. Hij wist, ik moet bij Jezus zijn. Genezing en wonderen en van alles wat er gebeurt. Nou, jongens, er is van alles. Mijn dochter gaat dood. Ik moet nu Jezus hebben. Hij knielde zelfs voor Jezus. Deze man heeft in zijn leven waarschijnlijk niet vaak geknield voor mensen. Hij was het hoofd van de synagoge. Hij was, in het Gronings staat, boos van synagoge. Nou, dan had je een functie van aanzien. Dan hoefde jij niet te knielen. Dan werd er misschien zelfs wel voor jou geknield. Maar een zucht van opluchting. En ik kan me ook voorstellen, want er was een hele menigte omheen, dat het geroezemoes in de menigte klonk. Gaat hij mee? Hij gaat mee. Gaat hij echt mee? Gaat hij naar Jairus? Gaat hij naar dat meisje? Hij gaat naar dat meisje. Nou, dat wil ik zien. Zou hij echt heen? Hij gaat echt heen. En ze gingen, die menigte ging op pad. En het was een drukke bedoeling. Het was een drukke bedoeling. En ze waren benieuwd wat er ging gebeuren. En dan gebeurt er iets onderweg. En dat is heel apart, vind ik. In Markus 5 vanaf vers 24 tot 34 lezen we namelijk het volgende. Een grote groep mensen volgde Jezus en iedereen duwde tegen hem aan. Het was een drukte van je welste. En tussen die mensen liep een vrouw die al 12 jaar ziek was. Ze verloor steeds bloed. Allerlei dokters hadden haar al behandeld, maar de pijn was alleen maar erger geworden. Ze had al haar geld aan die dokters uitgegeven, maar het was niet beter geworden, alleen maar slechter. Ook deze vrouw had over Jezus gehoord. Ze ging tussen de mensen door, totdat ze vlak achter Jezus was en ze raakte zijn jas aan. Want ze dacht, om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn kleren aan te raken. En inderdaad, het bloeden stopte meteen. De vrouw voelde dat ze helemaal beter was. Op hetzelfde moment voelde Jezus dat er kracht uit hem wegging. Hij draaide zich om naar de mensen en zei, wie heeft mij aangeraakt? En de leerlingen zeiden, hoe kunt u dat nou vragen? Iedereen staat hier tegen u aan te duwen. Maar Jezus keek rond. Hij wilde weten wie hem aangeraakt had. En de vrouw begreep wat er gebeurd was. Bevend van angst kwam ze naar voren. En ook zij knielde voor Jezus. Ze vertelde hem eerlijk wat er gebeurd was. En Jezus zei tegen haar, je bent beter geworden dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn, je ziekte is weg. Oké, Jezus is onderweg naar een spoedgeval, een noodgeval. En dan ineens wordt hij aangeraakt voor iemand die ook genezing zoekt. Maar even, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik proef verschil in urgentie. Het meisje was bijna overleden. En deze vrouw, ja, het was echt heftig. Ze had er al 12 jaar last van. Het verschil tussen een reanimatie en een bloedneus. Oh, chronische bloedneus. En de ambulance stopt. Jezus stopt niet alleen. Hij neemt er tijd voor. Hij wil weten, wie heeft mij aangeraakt? Ik kan mij voorstellen dat de discipelen hebben gezegd, Jezus, kom, rabbi, we moeten door. We gaan straks wel kijken wie het was, oké? Er wordt op u gewacht. Er wordt op u gewacht. En Jezus zei, wie heeft mij aangeraakt? Hij had namelijk ook met deze vrouw een missie. Hij vertelde haar wat ze nodig had. Je geloof. Door je geloof ben je genezen. Haar geloof was zo sterk dat ze wist, als ik ook maar zijn kleren aan kan raken, dan word ik genezen. En er staat dat er kracht uitging, hè, van Jezus. Hè. Wat staat er exact? Er ging, even kijken. Oh, dat er kracht uit hem wegging. Dat is een beetje een discutabele vertaling. Hetzelfde woordje wat hier gebruikt wordt, wordt ook gebruikt bij een bevalling. Als een kind geboren wordt, de moeder zorgt ervoor dat het kind geboren wordt. Hè? Dus Jezus gaf die kracht ook echt. Het was iets om te geven. En ze mocht ontvangen. Ze pakten het niet van hem, ze kreeg het van hem. En toen mocht hij haar vertellen, door je geloof ben je genezen. Oké, kunnen we nou die ambulance weer in? Kunnen we weer even tempo maken? Want in Capernaum, daar ligt... Voel je Jairus? Ik kan me voorstellen dat hij daar gestaan heeft van... duurt wel lang. Ja. Nou... Het duurde niet gewoon lang, het duurde heel erg lang. En nou, mijn vraag even tussendoor aan jou. Ken je dat, dat je zo gefocust bent op iets wat je moet gaan doen, wat voor je ligt, waarvan je weet het is mijn opdracht, en onderweg, daar naartoe krijg je een appje van iemand, die heeft ook even aandacht nodig, die is ook even... Het is ook even niet zo lekker in zijn velletje. Welke keuzes maak je dan? Of nog sterker, misschien tikt de Heilige Geest onderweg wel even op je schouder. Hij zegt, ga eens even stilstaan. Ga eens eens bidden. Ga eens eens lezen. Denk erom, ik ben er. En dat wat daar in de toekomst gaat gebeuren, ben ik ook. Daar ben ik al. Ik weet al wat er gebeurt. Of blijven we soms maar gewoon rennen, rennen, rennen? Het volgende vers is namelijk echt heel vervelend. Wat er namelijk gebeurt in Markus 5 vanaf vers 35. Daar staat, terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, kwam er iemand met een bericht voor Jairus. En hij zei... Uw dochter is gestorven. U kunt Jezus nu maar beter met rust laten. Dus, dat waar onze focus op lag, dat waarvan we dachten, daar gaan we naartoe. Daarvan zegt nu iemand, hoeft niet meer. Weet je wat Jezus zegt? Jezus hoorde dat. En hij zei tegen Jairus, wees niet bang, blijf geloven. In het Gronings, heb er maar vertrouwen in. Vertrouw maar op mij. Vervolgens liet Jezus niemand meegaan behalve Petrus en de broers Jacobus en Johannes. Ze kwamen bij het huis van Jairus en daar hoorden ze veel lawaai. Binnen stond een groep mensen te huilen en te schreeuwen. En Jezus zei, waarom staan jullie zo hard te huilen? Het meisje is niet gestorven, maar ze slaapt. De mensen lachten hem uit. De mensen lachten hem uit. Maar Jezus stuurde iedereen naar buiten. Hij nam alleen de ouders van het meisje mee en de drie leerlingen. Ze gingen naar de kamer waar het meisje lag. Jezus pakte haar hand en hij zei... Talita Koum. Dat betekent, meisje, sta op. Meteen stond het meisje op en begon ze te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen die het gezien had, was stom verbaasd. En Jezus zei tegen hen, niemand mag dit te weten komen. En hij zei ook, geef haar wat te eten. Jongens, vol ongeloof wordt Jezus hier uitgelachen. De rabbi wordt uitgelachen. Ja, Iris was vol vertrouwen naar Jezus gegaan. En hij had gezegd, wilt u alstublieft met mij meekomen? Onderweg, een grotere teleurstelling, zou ik mij bijna niet kunnen voorstellen. Ik zit volledig in de stress. Er is nu handelen nodig. En onderweg hoor ik, het is te laat. Val de meester maar niet meer lastig. Nee, weet je, kom, hou er nou vertrouwen in. Ik zei toch dat ik met je meeging? Jezus had toch gezegd, ik ga met je mee. Dan doet hij dat ook, hè? Als hij jou iets belooft, dan doet hij dat ook. Maar wel in zijn tijd. Op zijn moment. In de rust. In de rust. Talita koum. Meisje, sta op. Ja, Iris, die knielde smekend. De bloedende vrouw knielde van angst. En het meisje kreeg te horen, sta op. Er waren twee die knielden en er was één die werd opgetild. Lieve mensen, kniel, bid, smeek, vraag alsjeblieft. En je gebed wordt gehoord en verhoord, hè? Hij wordt gehoord en verhoord. Zo groot is onze God. Maar Jezus zegt hier ook, kom, aan de slag. Ook voor jou, zegt hij hier, Talita, kom. Ik wou het hebben over rust. Over in de nabijheid van God zijn. Rust, rust, rust. En Jezus had weinig haast. Zijn tempo werd, en ik geloof wordt, bepaald door de Heilige Geest. Er zijn nog meer momenten waarop dit gebeurde. Hè? Denk maar aan het moment dat Jezus in de boot sliep. Met zijn hoofd op een kussentje. De storm ging tekeer en voor Jezus was het een deinend waterbed. In alle rust, in al het vertrouwen. De Samaritaanse vrouw bij de put, op het heetst van de dag. Hij neemt alle tijd om naar haar te luisteren en om met haar te praten en haar te bemoedigen, haar te zegenen. De discipelen, ja, die hebben gezegd, waarom moeten we nou door Samaria? Eromheen is veiliger. En Jezus zegt, mijn pad is daar langs. En ik neem ook nog de tijd ook. Hij stelde het avondmaal in, hè? In de bovenkamer, met zijn discipelen, in alle rust. Weet je hoeveel rust zelfs zijn verrader mocht aan tafel zitten? In alle rust. Die rust die komt omdat Jezus de uitkomst al wist. Ons pad is soms heel rommelig. En wij kunnen ons allerlei dingen afvragen. Hoe moeten we het doen? Hoe moeten we het regelen? Wat moet er allemaal gebeuren? Ik geloof dat Martijn Buwalda in een van zijn liedjes zingt. Wij hebben een fantastische toekomst achter de rug. Ik vind het zo'n mooi zinnetje. Er is al betaald. We weten waar we naartoe gaan. Het is al achter de rug en het ligt al voor ons klaar. Wat dacht je van vlak voordat Jezus overgeleverd werd? Ik had het net over belangrijke tijd. Vlak voordat Jezus overgeleverd wordt, neemt hij alle tijd om te bidden, om in gesprek te zijn met zijn hemelse Vader. Zoveel dat zijn discipelen ervan in slaap vallen. En er is voor hem niets belangrijker dan in de rust met zijn papa praten. De haast waar jij en ik mee te maken hebben, is de vijand van gebed. Is de vijand van een leven met Jezus. Er zijn zoveel dingen die tijd van ons vragen, hè? Die tijd met hem in de weg staan. Hoeveel van jouw tijd is kostbare tijd? Breng je door met hem, met je geliefden? Kijk, het fijne van vakantie is dat je even op de rem kan trappen. Even pauze van werk, even pauze van school, even pauze van heel veel dingen. En dat is heerlijk tijd die je kan nemen om erover na te denken, hoe ga ik na die vakantie er weer mee door? Wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen? Ik mag op dit moment iemand coachen en af en toe dan wandelen we. En afgelopen week vroeg ik hem, hoe gaat het? Hij zegt, een stuk beter. Ik zeg, vertel. Hij zegt, ik heb een mobiele telefoon gekocht. Ik zeg, die moet je even uitleggen. Hij zegt, Michel, ik heb in mijn leven nog nooit zelf een mobiele telefoon gehad. Ik had een werktelefoon. En die werktelefoon had ik altijd bij me. En dat wist iedereen. En daar maakte iedereen ook gebruik van. En ik vond dat ook normaal. Want ik ben leidinggever, dus ik moet er kunnen zijn voor mijn mensen. Maar nu heb ik met mijn voormannen afgesproken dat 's middags om 5 uur gaat de telefoon in het bureau. En dan ben ik vrij. Hij zei, weet je wat ik mij bedacht? Afgelopen week zat ik op de bank 's avonds naast mijn vriendin. Hé, we kunnen ook samen even iets doen. Het is jouw keus. De keuze is aan jou. Hoe deel je je tijd in? Wat is belangrijk? Rust moet je soms creëren. Door keuzes te maken. Soms hele simpele, kleine keuzes. En ik wil je zegenen in die keuzes. Ik wil je zegenen met aandacht, liefde en focus op echt belangrijke tijd. Ik wil je zegenen met de zachte hand van de Vader, die je dat duwtje in de rug gaat geven. Met de uitnodigende armen van Jezus, die jou heel graag omarmt. En ik wil je zegenen met het doorzettingsvermogen van de Heilige Geest. Om elke dag die keus weer te kunnen maken. Rustig aan. Volg Jezus. Niet voor hem uitrennen. Loop maar met hem mee.